Een bijzondere goedenavond. Langs deze weg wil ik graag deze vergadering voor geopend verklaren met de volgende mededeling. Dat ondanks het feit dat er geen raadsvergadering is die volgt op deze commissievergaderingen, toch gewenst is dat deze vergadering niet langer gaat duren dan 2 uur. Daarom zullen wij de spreektijdenregeling van 6 minuten per fractie gewoon van kracht houden, met uw goedvinden.
Het gaat van onze spreektijd af, neem ik aan, als we daarover gaan delibereren.
U heeft 15 seconden minder inmiddels. Goed, dan kom ik automatisch op agenda punt nummer 2, spreekrecht voor de burgers. Er hebben zich vooralsnog geen sprekers gemeld. Dat is op dit moment ook niet het geval. Dus kunnen wij vrolijk door naar agenda punt 3, de vaststelling van de agenda. Ik heb geen bijzonderheden. Zijn er nog mensen die op- of aanmerkingen over de agenda hebben, de volgorde daarvan? Dat is niet het geval. Dan kunnen wij aanvangen met de agenda en komen wij op punt 4. Stedenbouw en landschap Juliaandorp Oost. Er zal een korte inleiding volgen op dit moment van de wethouder. Het staat echt in mijn aantekeningen, meneer Boscoljon. En vervolgens zal mevrouw de Boer, zij is projectleider van Juliaandorp Oost, een presentatie geven die ongeveer 20 minuten duurt. Dus ik wil graag nu het woord geven aan onze wethouder.
Ja, dank u. Ik begrijp dat ik geacht word een korte inleiding te houden. Voor velen van u is het project niet onbekend. Speelt nu, denk ik, in deze commissie 1,5 jaar. Start is net voor deze raadsperiode genomen met het vaststellen van de grondexploitatie. Februari 2006, om precies te zijn. Ik denk dat wat we nu krijgen een stukje voortgangsrapportage is. We hebben geprobeerd om de commissie steeds zo goed mogelijk bij te praten. En niet alleen de commissie, maar ook bewoners van Julianendorp. Middels diverse sessies. Velen van u zullen zich nog een aantal van die sessies herinneren op het terrein van Noorderhaven en op het terrein van Oogduinen. En is er ook nog een bijeenkomst geweest voor bewoners waarin zij alvast konden knutselen met diverse type woningen. Dat is in de Prins Hendrik geweest. En nu een voortgangsrapportage van om te laten zien waar staan wij nu, zowel in de planning als in het maken van alle onderliggende plannen. En mevrouw de Boer gaat ons daar doorheen praten. Dus ik zou zeggen, Agnes, grijp me.
Nou, ik zal maar zeggen van Agnes Grijpem, want ik ben nog steeds de voorzitter, meneer de wethouder. Agnes Grijpem, je hebt 20 minuten.
En wie is de bedoeling dat ik ga grijpen? Mijn naam is Agnes de Boer. Ik begrijp dat ik iets meer spreektijd heb dan jullie. Dus dat is weer een voordeel als je niet bij de fractie bij een fractie hoort. Nou, laat ik beginnen, want anders red ik ook die 20 minuten niet. Dit bord kunt u zien tot nu toe nog het braakliggende gebied bij Julianendorp Oost. Waarmee we aankondigen dat de nieuwe wijk er aankomt. Met een aantal raadsleden zijn we in december vorig jaar op excursie geweest naar een aantal gebieden. Toen hebben we ook het een en ander verteld over van wat is projectmatig werken. Hoe ziet projectmatig werken eruit in Julianendorp Oost. En ik wil eigenlijk proberen een aantal van die elementen even terug te pakken om daarmee de stand van zaken te vertellen. Dus zowel de fasering zeg maar, als de beheersaspecten die zullen nu aan de orde komen. Nadrukkelijk vandaag.
U bent erg lastig, meneer Abbenes. U heeft helemaal gelijk. We gaan even kijken wat we aan het volume van het geluid gaan doen. Leo doet zijn best op dit moment. Iedereen heeft hier zijn taak, Henny. U ook bedankt voor de. Dit gaat af van de spreektijd van Progressief Den Helder.
Nou, okay. Ik durf bijna niks meer te zeggen, want zo hard was het, dacht ik ook nog niet. Maar ik zal. Ja, misschien iets verder. Horen jullie het dan nog steeds? Oké. En dan gaan we ook nog. Ja, hij gaat ook nog door. Dat gaat helemaal geweldig. Dus dit zijn de aspecten die we nu doorlopen. De fasering en de beheersaspecten. Nadrukkelijk een stand van zaken. Dat hebben we aan jullie beloofd. Dat we met enige regelmaat hier wat zouden komen vertellen. We Het was de bedoeling dat we eigenlijk een stap verder zouden zijn en dat we hier stedenbouw en landschap op VO-niveau, dus op voorontwerpniveau, zouden presenteren. Dat is niet gelukt, dat komt verderop in de presentatie wel aan de orde. We verwachten wel dat in januari te kunnen doen. Als eerste het resultaat, want dat is ook natuurlijk van belang bij een project. We staan in de fase waarin we met het ontwerp bezig zijn. Dat is dus het ontwerp voor stedenbouw, landschap en architectuur. Wat is er nou vooraf gegaan? Nou, een traject eigenlijk van vaststelling van de grondexploitatie. Dat is al in 2006 gebeurd. De structuurvisie Julianendorp is een kader waar we mee van doen hebben. Daar is in maart 2006 het concept van vastgesteld en een jaar later eigenlijk het definitieve exemplaar. Projectleider aangesteld, samenwerkingsovereenkomst getekend, voorbereidingsbesluit voor het bestemmingsplan genomen, allemaal nog een jaar geleden. En de uitgangspunten in het boekje The Story of JD2 die zijn in januari door u vastgesteld. Waar staan we nu? Het SO, het schetsontwerp stedenbouw en landschap, is gereed. Dat is ook in maart aan u gepresenteerd en aan de omwonenden. Het SO architectuur, schetsontwerp architectuur, is gereed. Daar hebben we een inloopavond over gehouden met allemaal voor geïnteresseerden. Dus breder zeg maar dan alleen de omwonenden. Met die daadwerkelijke huisjes waar mensen uit konden kiezen met alle opties. Met menukaarten. Beeldkwaliteitsplan is aan u gepresenteerd, maar samen met de welstandsparagraaf moet dat nog wel vastgesteld worden. Dat is de verwachting dat het in januari of februari gaat gebeuren. Het VO stedenbouw is wel in concept gereed, maar nadrukkelijk even, het is alleen nog maar stedenbouw en het landschap zit er nog niet onder. We laten straks wel een plaatje daarvan zien, maar omdat het landschap best wel van invloed kan zijn op allerlei onderdelen kunnen de huizen wel liggen zoals we dat gedacht hebben als je gaat glooien in het gebied en kan de weg dan wel zo komen te liggen als we nu denken. Dat zijn allemaal elementen die we echt eerst in willen passen voordat we met een definitief voorontwerp kunnen komen. En het VO architectuur is ook in concept gereed en wordt nu met de woningstichting en de HBK besproken.
Mevrouw de Boer, een opmerking van een aantal commissieleden, of u iets uit het beeld kunt. Dan kunnen we het allemaal volgen.
Ja.
Toch, de heer Rijf?
Nou.
Dit is een plaatje uit JD2, dus dat zijn zeg maar de uitgangspunten. Dus het paarse en het lichtpaarse, dat is het woongedeelte, waarbij het donkerpaarse iets dichter. Iets dichter qua gemiddelde aantallen woningen per oppervlakte is dan het lichtere paarse gedeelte. Dus dat wordt waaiert uit naar buiten toe. En het groene geeft aan hoe het landschap van buiten naar binnen in de wijk zijn vorm moet krijgen. En dat zal ook aan de buitenrand wat glooiingen moeten betekenen. Dus een referentie zeg maar naar het oude, het voormalige Nollenlandschap. De gele sterretjes zijn specials, die kunnen straks in de uitwerking best nog op een andere plek liggen. Maar het is de bedoeling dat op een aantal plekken markante gebouwen worden neergezet. Om her en der wat extra accenten in de wijk aan te geven. En zeg maar de rode lijnen zijn hier nog de wegen. Die zijn inmiddels ook weer wat nader uitgewerkt in het VO. Dit was het beeld wat hierop volgde. Dus het vorige beeld was zeg maar waren de stedenbouwkundige uitgangspunten die door de gemeente nog waren meegegeven. Toen is Faro aan de gang gegaan en die heeft een SO stedenbouwlandschap gemaakt. Daar is dit de hoofdlijn van. Dus de verticale lijn en de twee horizontale lijnen die met groen zijn aangegeven, dat noemen we de kapstok. Daar hangt eigenlijk het hele plan aan vast. En wat u hier ook goed kan zien is de brink in het midden. En de doorlopende lijn met het water daaronder een beetje de as van het gebied moet worden. En in de inrichting willen we er vooral voor zorgen dat geen scheidingsas wordt in het gebied. Dus dat het niet twee verschillende delen worden. Want het moet echt nadrukkelijk met elkaar samenhangen. En het moet ook met het oude dorp samenhangen. Dus het moeten niet allemaal afzonderlijke delen worden. Nou, ook de ijsbaan en de SAVO maken onderdeel uit van dit plan. Wat u hier goed kan zien is eigenlijk ook een beetje het aflopende, de glooiingen naar buiten toe. Dus de bouwvlakken en dat deel wat open en groen moet blijven. En qua dorpse ingrediënten zijn er natuurlijk een aantal elementen uit het oude dorp die we hier ook weer voortzetten. Korte straten, een aantal gebogen straten, zoals een aantal mensen ook op de excursie bijvoorbeeld in de Rijp hebben gezien, dat niet alles rechtdoor loopt, waardoor het allemaal heel lang lijkt. Maar dat kun je optisch ook verkleinen. Nog een impressie van het SO architectuur. Dit is alleen zijn de elementen van een van de vrijstaande woningen. Dit soort beelden zijn er van alle woningen. En dat geeft eigenlijk aan van een van de andere belangrijke elementen van het project. Is het flexibele bouwconcept. Het idee dat mensen hun eigen droomhuis kunnen bouwen. En dan gaat het niet om het aanbouwen van een dakkapelletje of een erker of een serre. Sorry. Maar dat mensen daadwerkelijk keuze hebben om hun eigen woning neer te zetten. Maar wel binnen een bepaald stramien wat vast aangeboden wordt. Dus dat zijn twee vrijstaande types. Twee ondereen kap type en twee type rijwoningen. Nou, hier een impressie uit het VO wat dan inmiddels in concept gereed is. Even nogmaals die kanttekening van dit is nog in ontwikkeling. Het landschap moet er nog ingebracht worden, dus die glooiingen zitten er nog niet in. Er moet nog heel erg gekeken worden naar wegprofielen. Er wordt nog heel erg gestudeerd op het element water in de wijk. Zowel de afscheidende werking naar het dorp toe als ook voldoende compensatie. Maar ook de verhoudingen binnen de wijk worden nog bekeken. Dus nou, dit plaatje kan in de print die u in januari krijgt nog er anders weer uitzien. Maar het geeft wel een beetje een indicatie welke kant het nu opgaat. Nou, wat komt er de komende tijd aan? Stedenbouw landschap verwachten we dus in januari. We hebben net al even zitten overleggen. Het zou 14 januari in de commissie kunnen komen. Architectuur zit er dan ook aan te komen. Dus misschien kunnen we dat in één vergadering meenemen. Het maat- en verkavelingsplan volgt daarop. Dan willen we eerst het VO stedenbouw hebben. Anders kun je geen maat- en verkavelingsplan maken. Een aantal planologische onderzoeken die lopen. Die zijn dan allemaal voor het bestemmingsplan bedoeld. Het voorbereidingsbesluit moet overnieuw genomen worden, omdat er is nu net aan, zijn de werkzaamheden van het bestemmingsplan gestart, maar nog niet zodanig dat het voorbereidingsbesluit opgeheven zou kunnen worden. Bouwrijp maken gebeurt dan in 2008 en de startbouw nog steeds in 2009. En dat is dan, zoals gezegd, het eerste deelplan, want het worden dan zo'n 600 woningen waarvan die dan naar verwachting over 10 jaar gebouwd worden. Dan wat over de fasering van het project. Dus het andere element van projectmatig werken. Dus de initiatieffase tot en met de nazorgfase. Nou, daar loop ik even snel doorheen, want daar zullen veel herhalingen in zitten. Grondexploitatie, samenwerkingsovereenkomst waren eigenlijk de elementen die horen bij een initiatieffase. Het idee wordt geboren en je rondt dat af met een afspraak om verder te gaan. Daarna volgt de definitiefase. Wat willen we precies gaan realiseren? Dat is vastgelegd in de story of JD2. Dus dat zijn de stedenbouwkundige en andere uitgangspunten. Ook milieu en dergelijke zaten daarin. Ontwerpfase is waar we nu mee bezig zijn. Nou, de elementen hebben we inmiddels wel allemaal de revue laten passeren. En er hoort aan het einde dan nog een projectplan bij, waarin aangegeven staat hoe we verder gaan met de partijen. Dan volgt de voorbereidingsfase. Daar zijn we, dat loopt een klein beetje door elkaar, want er wordt natuurlijk best wel al aan gewerkt. Er wordt gesproken met de woningstichting en met de HBK over hoe we straks gaan samenwerken. Er wordt natuurlijk doorlopend al een klein beetje gerekend aan het plan. Maar de echte doorrekening moet nog komen op basis van het VO. Planologische onderzoeken lopen. Bestemmingsplan is gestart. Dus je bent eigenlijk al richting de voorbereidingsfase aan het gaan. Realisatiefase 2008-2009. En natuurlijk verder. Want ja, dit eindigt dan even bij de startbouw. Maar dat is een voorbereiding, of het is een realisatiefase die dan eigenlijk 1 jaar of 10 gaat duren. Nazorgfase die moet niet beginnen na die 10 jaar, die zal al eerder beginnen, want je moet dus vooral in je openbare ruimte en je wegen, daar moet je iets ook qua beheer natuurlijk aan doen, ook in die periode. En je moet ook doorlopend in die 10 jaar aan de kwaliteit gaan werken. Daarover zijn we ook in discussie met de welstandscommissie, hoe we dat het beste kunnen doen. Het beeldkwaliteitsplan en de welstandparagraaf moeten daar natuurlijk belangrijke handvaten in zijn, samen met het bestemmingsplan. Waarmee je dus ook, als je over 7 jaar en 8 jaar, als allerlei mensen die nu bij het project betrokken zijn er niet meer zijn, wil je ook nog waarborgen dat je de kwaliteit realiseert die je nu voor ogen hebt. Beheersaspecten, tijd, geld, kwaliteit, informatie, communicatie en organisatie. De planning. In de gelige kleur staat aangegeven wat de planning is die eerder begin dit jaar aan u gepresenteerd is. En het groene geeft aan wat op dit moment de planning is. U kunt zien dat op alle vlakken daar een verschuiving heeft plaatsgevonden. Qua eindmoment zijn we nog niet eens zo heel veel opgeschoven omdat er wat marge zat in het bouwrijp maken. Dus dat is zeg maar nu het tweede kwartaal 2009, terwijl we zo ongeveer een jaar geleden verwachten dat we in het eerste kwartaal 2009 de eerste paal de grond in zouden slaan. Dus dat valt daar nog mee. De verschuivingen zeg maar meer bovenin bij de producten nu, die zijn wat groter. En op dit lijstje staat eigenlijk van waar komt dat door? We hebben al aangekondigd, ook hier in de commissie, dat we een onderzoek hebben gedaan naar water. En dat ging dan vooral over de optimalisatie van het element water in het plan. Er zat vrij veel water in het plan. Dat was gewoon meer zeg maar, dan de exploitatie. Maar het zat ook op plekken dat het dus heel erg een scheiding tussen het oude en het nieuwe dorp teweeg bracht. En dat is stedenbouwkundig niet wenselijk. Maar uiteraard hebben de mensen uit het oude dorp wel hun zorg over de waterafvoer. Omdat de nieuwe wijk zeg maar wat hoger komt te liggen dan het oude gedeelte. Dus ja, daar zijn we toch ongeveer 2 maanden weer mee bezig geweest. Je moet de vraag formuleren, offerte vragen. Het onderzoek moet gedaan worden, besluiten over nemen. Dus daar zijn we zo'n maand of 2 mee bezig geweest. Er is wat onduidelijkheid geweest in de aansturing van landschap. Nou, daar zijn we ook precies in de vakantieperiode mee bezig geweest in relatie met Faro. Dus dat heeft ook enige vertraging met zich meegebracht. En ja, er is gewoon ook meer tijd voor besluitvorming, participatie, overleg en zo nodig geweest dan in de oorspronkelijke planning. De oorspronkelijke planning ging steeds van 1 week of 2 uit naar ieder product. Dat je dit wel zou doorlopen, nou dat is toch echt wel heel ambitieus geweest. Dus per product ben je toch al gauw 1 week of 4 bezig met participatie en overleg. De financiële doorrekening die verwachten we op basis van het VO te kunnen maken. Dus daar zijn we denk ik ambtelijk zeg maar in januari mee bezig. Dus daar kunnen we eind januari, begin februari wat van zeggen. Dus daar hebben we nu nog niet een echt goed beeld van. Want we weten ook veel te weinig nog van de kwaliteit van de openbare ruimte. Nou, nog even de uitgangspunten die leidend zijn. En nou, waarvan we op dit moment vinden, op basis van de stukken die er liggen, dat we daar nog goed aan vasthouden. Het dorpse karakter aansluiten op het oude dorp. Het idee van je eigen droomhuis bouwen. Het Nollenlandschap, de 600 woningen en de grondexploitatie. Informatie en communicatie. Nou, er is een projectgroep en een stuurgroep bestaande uit de woningstichting en de gemeente. Dus de partijen die de samenwerkingsovereenkomst hebben getekend. De gemeenteraad wordt zoveel mogelijk geïnformeerd over alle producten via dit soort bijeenkomsten of aparte bijeenkomsten over Oost. Het SO Stedenbouw en Landschap is besproken met direct omwonenden. Dat gaan we ook doen voor het VO. En het architectuur is besproken met geïnteresseerden. Nou, dat VO staat hier ook op. Dat gaan we dus ook bespreken met omwonenden, weer met de raad, met hoogheemraadschappen en dergelijke. Beeldkwaliteit welstandsparagraaf krijgt u nog van ons ter vaststelling. En zo langzamerhand gaan we een opmaatje maken richting PR en marketing. Om niet als het hele product gereed is eigenlijk de boer op te gaan. Maar ook te kijken van met alles wat we nu doen, in hoeverre richt je al op de uiteindelijke doelgroep. En organisatie. Ik heb hem even voor de volledigheid toegevoegd. De samenwerkingsovereenkomst, de bouwclaimafspraken met de HBK. De ontwikkel- en realisatieovereenkomst die we nog moeten sluiten. En zeg maar op dit moment de afspraak van als het om stedenbouw gaat, ligt het zwaartepunt wat meer bij de gemeente. Gaat het om architectuur, dan ligt het meer bij de woningstichting. Maar uiteraard in de stuurgroep worden alle aspecten samengebracht en wordt daarover besloten. Dat is mijn verhaal. Heb ik het gered?
U was met 19 minuten 21,5 seconden precies op tijd. Ik wil graag de gelegenheid geven aan de commissieleden om nog wat vragen te stellen aan mevrouw de Boer. Dus niet inhoudelijk in te gaan op het verhaal Juliaandorp Oost vanuit de politieke afweging. Maar meer even of er vragen zijn naar de presentatie die hier gegeven is. Ik wil graag eerst het woord geven aan het PvdA. Geen vragen?
We zijn al onder de indruk van de presentatie. Helder,
Marcel. Oké. Okay. Heer Burgraaf?
Ja, ik heb wel een vraag.
Prima. Meneer Wijker.
Voorzitter, ik heb wel een vraag. Ik wou vragen van de HBK en de woningstichting Den Helder. Gaan die daar samen bouwen en doen ze 50-50 of is er een andere verdeelsleutel?
Daar, ja, het hele simpele antwoord op dit moment, daar wordt nog over gesproken. De HBK heeft een claim van minimaal 50% op dit gebied. En er is afgesproken in ieder geval dat ze ieder jaar minimaal die 50% mogen realiseren. Het valt te verwachten dat de woningstichting ook dat de woningstichting de huurwoningen in ieder geval gaat realiseren. Of ze daarvoor ook de HBK in gaat schakelen is nog niet duidelijk. En ook over het resterende gedeelte moeten nog afspraken gemaakt worden. Maar er wordt op dit moment over overlegd.
Dan zijn we van GroenLinks. Mevrouw Gijsbert.
Ja, ik wil even vragen. Misschien is het al eerder genoemd in een voortraject. Ik ben er nog niet zo heel lang bij. Maar u had het over de specials. Kunt u misschien, of de wethouder of iemand, nou iets over zeggen? Wat voor specials moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat maatschappelijke objecten of is dat voor in de privé, private?
Ja, hè? Jeetje. Voor zover ze nu in het stedenbouwkundig plan zitten, is het woningbouw. Doen ze ook mee, zeg maar, in het te behalen aantal. Waarom het een special is vooral omdat het architectonisch ook een stevig gebouw moet zijn. Ik kan me daarbij voorstellen dat het op een aantal plekken ook dat er ook andere functies in komen. Ze zijn verspreid over de hele wijk. Dat betekent dat ze ook over 10 jaar lang gerealiseerd kunnen worden. Dus het kan best zijn dat als er over 3 jaar toch behoefte is aan iets anders dan dat je daar woningen neerzet, dat het inderdaad heel goed kan op zo'n plek. Alleen ze doen op dit moment wel echt mee in het aantal woningen wat we met elkaar afgesproken hebben.
Dank u wel. SP, mevrouw Van Nijendaal.
Ja, voorzitter, bedankt. Ik heb een vraag, misschien is dit ook al eerder besproken, maar ik val nu ook in één keer in. Ik hoor net over de huurwoningen en ik vroeg me af hoe groot is het percentage huurwoningen dat wordt gebouwd in deze wijk?
We hebben alles verdeeld over 25%. Er komen 25% huurwoningen, 25% betaalbare koopwoningen, 25% twee onder- en kappers en 25% vrijstaande woningen. En uiteraard alles met een kleine marge.
En die 25%, daar zitten ook die droomwoningen, die zitten daar in die 25%.
Alle types worden eigenlijk als een flexibel bouwconcept aangeboden. En ik denk dat iedereen zich voor kan stellen dat de variaties op een vrijstaande woning wel groter zijn dan op een rijwoning. Okay. Want daar kan gewoon natuurlijk veel minder bij.
Oké, bedankt.
Dank u wel. Niemand meer verder? De heer Rijf, namens de VVD.
Kunnen we voor zorgen?
Daar wordt voor gezorgd. En met deze lovende woorden van het VVD wil ik graag dit agendapunt sluiten. En mevrouw de Boer bedanken. Oké. Dan wil ik verder gaan naar agendapunt nummer 5. Voorstel tot het opnieuw nemen van een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 21 van de wet op de ruimtelijke ordening. En dat specifiek voor het gebied Juliaandorp Oost. Dankjewel. Er is al reeds een voorbereidingsbesluit genomen, 13 december 2006. Ik mocht niet zeggen dat het hier gaat om een verlenging. Ik moest zeggen dat het hier gaat om het opnieuw nemen van dit besluit. Omdat er een enige vertraging heeft plaatsgevonden. En om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen is een nieuw voorbereidingsbesluit weer noodzakelijk. Daar we nog geen bestemmingsplan hebben of dat hier nog niet ter visie is ingelicht. Wie mag ik hierover het woord geven? De heer Koopman, PvdA.
Voorzitter, wij zijn consistent in die zin dat We hebben het voorbereidingsbesluit een jaar geleden gesteund en dat zullen we nu ook doen. Maar ik heb wel even een vraag. De toelichting bij het besluit, daar staan een aantal, naar mijn gevoel, een aantal slordige dingen in. Ze praten over de Zuiderhaaks, Polderweg. En ik moet aannemen dat het de schoolweg is.
Ja, anders wordt het gebied wel erg groot.
Ja, dat dacht ik ook. Ik denk, we hebben toch geen twee polderwegen. Er staat ergens in datzelfde stukje gebied in plaats van gebied. En in de derde alinea staat collega in plaats van college.
Omdat het collegiaal bestuur is.
Maar ik weet niet of dat juridisch nog gevolgen heeft, daarom tip ik het even aan.
Ik zag uit de non-verbale communicatie van de wethouder een groot mea culpa. Dus ik neem aan ook dat dit aangepast gaat worden. De heer Burggraaf namens het CDA.
Ja, voorzitter, dank u wel. Op zich is het een besluit wat opnieuw genomen wordt. Maar daarom hebben wij daar ook verder geen opmerking over. Maar we maken ons nog wel wat zorgen over de bewoners die een brief hebben gestuurd. Ik refereer naar een brief van de heer Schilder met betrekking tot de grens van zijn bedrijf met de ontwikkeling van Julianendorp Oost. Hij schijnt tot twee keer toe een brief gestuurd te hebben met daar vragen over, maar geen antwoord hebben gekregen. Ik ben benieuwd of de wethouder op de hoogte is van deze brief en zo ja, wat er mee gedaan wordt. Dus zo niet, dan moeten we toch zorgen dat hij onder de aandacht komt.
Dank u wel. GroenLinks, Prins voor Borg Bestuur, SP, de ChristenUnie, D66, VVD, de heer Rijf. Oké, als u dat voortaan in de microfoon doet, wordt het ook opgenomen, meneer Rijf. Nee, dan krijg ik de heer Abbanes weer hier op de vloer. Goed, dan wil ik voor de beantwoording van één vraag van het CDA de wethouder het woord geven.
Ja, dank u voorzitter. Ja, volgens mij spaart de heer Rijf spreektijd uit door de microfoon niet te benutten. Maar het CDA vraagt over de brief van de heer Schilder. Ja, daar ben ik van op de hoogte. Van medio september volgens mij ergens. Daar komt keurig een antwoord op. Ik heb eerder aangegeven dat als er partijen zijn, we hebben dat met Kieften gedaan, dan gaan we daarmee in overleg. En dat ga ik niet persoonlijk doen, maar dat wordt ambtelijk wordt het overleg gevoerd. En ook met de heer Schilder zullen we dus in overleg treden. Wat ons betreft, we hebben kennis genomen van de brief. En daar komt een keurig antwoord op, maar er zal uiteraard ook overleg gevoerd worden. En ja, ik kan daar geen termijnen bij gaan noemen. Dat hangt ook van planning van mensen af verder.
Goed, heer Burggraaf nog. Een aanvullende vraag wellicht, of niet helemaal tevreden?
Niet aanvullend, maar we zijn tevreden met het antwoord. De heer Schilder had zelf nog niks gehoord. En misschien ontvangstbevestiging te volgen.
Ja. Oké, met de toezegging dat de wethouder hier in ieder geval werk van zal gaan maken. Al dan niet zelf, al dan iemand anders. En met ook de opmerking dat de slordigheden genoemd door het PvdA uiteindelijk uit het stuk gaan verdwijnen. Denk ik dat wij dit agendapunt kunnen agenderen op de eerstvolgende raadsvergadering als hamerpunt, tenzij andere leden van deze commissie daar anders over denken. Dat is niet het geval. En anders kunt u altijd nog de agenda aanpassen tijdens de raadsvergadering. En daarom wil ik dit agendapunt sluiten en overgaan naar agendapunt 6. Voorstel tot het beschikbaar stellen van een tweetal kredieten voor de instandhouding van gemeentelijke eigendommen met monumentenstatus. Dit voorstel is 24 september jongstleden al aan de orde geweest. Vanwege voornamelijk onduidelijkheid omtrent de onderhoudsplicht heeft de commissie toenertijd geen advies uitgebracht. In het gewijzigde raadsvoorstel is thans opgenomen dat de gemeente onderhoudsplichtig is op basis van hun overeenkomst. En op basis van die informatie wordt u gevraagd een advies uit te brengen richting de raad. Wie mag ik hierover het woord geven? De heer Rijf, namens het VVD.
Dank u wel, voorzitter. Wij gaan wel akkoord met dit voornemen. We hebben wel een paar vraagjes. Dat is in de eerste plaats het saldo wat genoemd wordt van 3,1 miljoen per 1 januari 2007. De vraag is er vanaf die tijd tot aan nu nog iets opgenomen? Verder over het stukje een paar opmerkingen. Daar staat bij de inleiding en aanleiding: in de loop van de jaren is er door verschillende oorzaken een achterstand ontstaan enzovoort. Ja, door verschillende oorzaken. Wij zijn altijd geïnteresseerd in de precieze redenen. En om de doodeenvoudige redenen, niet alleen vanuit nieuwsgierigheid, maar om daarmee ook te kunnen voorkomen dat herhaling optreedt. Dus als je weet, als je alle oorzaken goed beschrijft, dus dat je een soort van onderzoekje doet van waardoor is het gekomen, wat nu aan de orde is, dan heb je er zicht op en dan kun je mee voorkomen dat herhaling optreedt, denken wij. Dan in het onderste gedeelte staat op een gegeven moment de zin van: overigens zal deze voorziening binnen afzienbare tijd nader worden beschouwd. Nou, wij dringen altijd aan op het noemen van data. Dus ook in dit geval, want wat is afzienbare tijd? Dus wij horen graag wat de planning is. Tot zover, dank u.
Dank u wel, de heer Verhoef namens D66.
Voorzitter, bedankt. Nou, we kunnen ons helemaal vinden wat de VVD naar voren heeft gebracht. D66 is zelf ook een groot voorstander van de meerjaren onderhoudsplannen. En zeker waar het gaat om de kerk waar Haversmith gepreekt heeft, een grote cultureel erfgoed, zijn we dus voorstander van dat kredieten beschikbaar worden gesteld en zo snel mogelijk ten uitvoer worden gebracht. En ja, om niet te veel herhaling wat in september ook al gezegd is, maar geef gewoon aan dit echt positieve rugbaarheid ook richting de bevolking, zou ik zeggen.
Dank u wel. De heer Koning namens de ChristenUnie.
Dank u, voorzitter. Nou, we zijn natuurlijk blij om te kunnen constateren dat er geld beschikbaar gesteld wordt voor de restauratie van dit pand. Ook met de reden die D66 onder meer aandroeg. Ik ben alleen een beetje bang dat de vragen die ik nu ga stellen, dat die misschien dubbel zijn. Want ik was er de vorige keer niet bij, maar ik hoor het graag. Er wordt in het stuk genoemd dat er ook nog 3 andere torens zijn. En misschien dat uitgesplitst kan worden welke torens het dan gaat in dat geval. Het gaat om 10 mopjes, zou ik maar even zeggen. Dat neem ik aan dat er per MOP een gebouw bedoeld wordt met een monumentenstatus. Is daar ook een lijstje van? Hoef ik niet nu allemaal te horen, maar misschien dat die te verkrijgen. En als laatste, er wordt gevraagd naar de Monumentenwacht Noord-Holland om die aanbieding te doen. Ik ken die organisatie niet echt, maar ik kan me voorstellen dat een stichting Stelling Den Helder die een aantal monumentale forten beheert, ik weet niet of die ook onder gemeente-eigendom vallen, maar dat die daar misschien wel beter in geschikt zijn voor het doen van een aanvullend technisch onderzoek. Maar goed, dat is dat zijn mijn vragen nu, op dit moment.
Dank u wel. Mijn vrouw noemt mij altijd mop, maar dat terzijde. De SP, mevrouw Van Nijendaal.
Ook meer jaren onderhoud van jou, denk ik.
Nou, die kan je. Nou ja, wij zijn blij met die meerjaren onderhoudsplannen. En ik ga ook niet herhalen wat er voor is gezegd. Alleen het enige is dat ik vorige keer ook verbaasd was dat die onderhoudsplannen zo laat. En dat had ook heel veel geld kunnen schelen, denk ik. En net als de VVD zou ik ook graag willen weten, of zouden wij ook graag willen weten, hoe dat nou precies heeft kunnen gebeuren. Maar we gaan akkoord met dit voorstel.
Dank vriendelijk. De heer Wendel namens Prins voor Behoorlijk Bestuur.
Ik borduur een beetje voort op de voortgaande sprekers. Wat ons met name interesseert is ten eerste de reden waarom al die kerktorens kennelijk onder contract staan met de gemeente in de onderhoudsplicht. Ik begrijp dat het iets historisch is, dat het maken heeft met alarmtoestanden, klaarkokkeluiden, whatever. Mijn tweede vraag is, geldt dat voor alle kerktorens in Den Helder? Hebben we dus voor alle kerktorens diezelfde verplichting? En hoeveel zijn dat dan wel? En de derde is dan, valt daar ook de restauratie van het kerkje nu in Juliaandorp onder ditzelfde verhaal? Dank u.
Dank u wel, de SP. Sorry, GroenLinks, excuses. Dit spoelen we terug en dat deleten we.
Ja, doe dat maar.
Goed.
Ik heb nog een vraag over de overeenkomst uit 1975, die mooie getikte versie. Daarin staat dat de gemeente aan de in eigendom van het bestuur toebehorende toren tot wederopzegging en op haar kosten onderhoudsplichten heeft. Is de gemeente van plan om die onderhoudskosten op zich te blijven nemen of gaan we wederopzeggen? Dat was mijn vraag.
Dank u wel, mevrouw Boezekool, namens GroenLinks. Dan nu progressief Den Helder, de heer Wijker.
Ik kom eigenlijk een beetje mevrouw Boezekool overheen. Zou die toren, als die straks gerenoveerd is, niet overgedragen kunnen worden aan die kerk? Dan hebben hun haar eigen toren in onderhoud, dan zijn wij er mooi vanaf.
Dank u wel, de heer Burggraaf namens het CDA.
Ja, voorzitter, 10 april 1975, dat was een hele goede dag. Toen is mijn middelste zoon geboren, dus dat is al goed. Maar het CDA dat heeft groot belang bij monumenten. En wij vinden het ook goed dat deze toren hersteld wordt. Maar wij denken dat, omdat het zo heel veel geld kost, dat we dus moeten kijken met elkaar van hoe gaan we dit goed in onderhoudsplan naar de toekomst toe zetten. En dan niet alleen voor deze toren, maar voor alle monumenten.
Dank u wel. PvdA, de heer Koopman.
Voorzitter, wij gaan akkoord met dit voorstel.
Kort en duidelijk. Dan wil ik graag nu het woord geven aan de wethouder voor het beantwoorden van een aantal vragen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, we hebben hier in september volgens mij uitputtend over gesproken. Uw commissie was bijna unaniem lovend over dit voorstel. En ik gooide toen roet in het eten door te stellen dat wij vanmiddag, die middag informatie hadden gehad dat de bedoelde kerktoren niet ons eigendom was. Ik heb u toen eigenlijk min of meer verzocht om het voorstel zeg maar van de agenda te halen, want ik mag dat zelf niet doen. Dus. Nou, dat heeft u toen gedaan. We hebben dat inderdaad uitgezocht en het bleek inderdaad zo te zijn dat wij geen eigenaar waren van de kerktoren. Nou, dat kunt u verder allemaal nalezen in het stuk. Ik heb toen inderdaad van de heer Koning nog een aantal stukken ter hand gesteld gekregen. Die treft u bij de stukken. Dat zijn de getikte overeenkomsten onder andere. Die waren bij het kerkbestuur blijkbaar nog goed opgeslagen. Waar de gemeente die wat minder zorgvuldig had opgeslagen. Nou goed, in ieder geval dat we die erbij hebben. En we zijn nu dus op het moment dat we een u wel juist geformuleerd raadsvoorstel kunnen voorleggen. Want theoretisch verandert de strekking van het voorstel niet. Hè? De 10 mops en €180.000 voor het onderhoud van de kerk. Maar feitelijk is het natuurlijk wel een andere formulering gebruikt. Niet meer zijnde dat de gemeente eigenaar is. Nou, ga ik over naar de vragen die gesteld zijn. Het saldo van de 3,1 miljoen, vraagt de heer Rijf. Dat was op 1 januari 2007. Waar staat de teller nu op? Nou, dat zou ik echt niet weten. Ik weet dat we volgens mij nog één keer een uitname van een wat kleiner bedrag hebben gedaan voor de zeevaartschool, dacht ik. En verder is mij niet bekend dat daar nog weer geld uitgegaan is. De orde grootte zal nog misschien 1 of 2 ton minder zijn. Maar wel nog in een behoorlijke mate richting 3,1 miljoen. Mocht u er prijs op stellen om het exacte bedrag te weten, dan kan ik dat eventueel nog voor u laten nazien.
Als het mag, voorzitter. Het gaat mij niet zozeer om dat bedrag. Maar de datum van 1 januari 2007 vind ik dan wat ongelukkig gekozen. Als na die nog 1 à 2 ton eruit is genomen. Ik bedoel, zorg dan dat de informatie up-to-date is, zou ik zeggen.
Oké, nou, daar zullen we in het vervolg voor zorgen. Ik weet wel waarom die datum gekozen is. Want dat is natuurlijk de afsluiting van het boekjaar geweest. En die bedragen zijn dan altijd hard. En de rest fluctueert natuurlijk altijd. Ja, dat zijn geen dagprijzen, maar er komt wel eens wat bij en gaat wat af. Dus. Dan vraagt u die eigendomssituatie. Waarom was dat nou zo onduidelijk voor de gemeente? Inderdaad gingen wij ervan uit dat er een eigendomssituatie was. Omdat we die onderhoudsplicht nou eenmaal hadden. Die stond al jaren in de boeken. Er is een aantal jaren geleden nog onderhoud gepleegd voor een, ik geloof wat luttler bedrag, iets van in de orde grootte van €65.000. Dus je gaat er dan ook vanuit dat er inderdaad een relatie is tussen.
Mag ik, voorzitter?
Want eigenlijk was niet, maar omdat we toch zo vreselijk vriendelijk met elkaar omgaan.
Dan kunnen we het korter houden, want dit was niet de strekking van mijn vraag. Het ging om een algemene opmerking. Er staat dus, ik lees hem nog een keer voor, in de loop van de jaren is er door verschillende oorzaken achterstand ontstaan in het beheer en onderhoud van een aantal gemeentelijke gebouwen en objecten. En dat is het punt, van door verschillende oorzaken. Maar ik wil dus heel graag dat die oorzaken goed inzichtelijk worden gemaakt om te voorkomen dat zich herhalingen voordoen. Dat is eigenlijk de belangrijkste boodschap.
Nou, het inzichtelijk maken van die van de onderhoudssituatie, dat doe je dus bij uitstek door het maken van een meerjaren onderhoudsplan. Dan wordt er in feite een opname gemaakt van het gebouw. In welke staat verkeert het? Wat gaat het ons naar de toekomst toe kosten? Dan ga je kijken van welke delen moeten snel vervangen worden. Wat kan er nog wat langer wachten? Dus ik denk dat we juist door het maken van dat soort meerjaren onderhoudplannen voor die gemeentelijke monumenten tegemoetkomen aan uw wens. We hebben er al een aantal. We maken er nu weer 10 bij. En volgens mij zijn er nog een aantal panden waar we geen mop voor hebben. Maar ook daar zullen we natuurlijk TCT met voorstellen komen om ook die te voorzien van een meerjaren onderhoudsplan. D66, ja, graag positief benadrukken in de pers. Nou, dat zullen we natuurlijk altijd doen. De persvertegenwoordiger is aanwezig. Ik neem aan dat hij ook een verhaal schrijft wat klinkt als een kerkklok wat dat betreft. De ChristenUnie, welke drie andere situaties zijn er? Wij hebben, maar dat wordt nog uitgezocht. We hebben informatie dat inderdaad de Parkstraat 1, loopuitpark, dacht ik, dat eenzelfde situatie betreft. Vervolgens is er een situatie aan de Lorentstraat, de kerk. Maar dat is een vrij complexe situatie. Daar zitten wij in een situatie dat er drie partijen, alle drie storten in een soort onderhoudsfonds. Dus daar moeten we ook nog van kijken wat daar onze exacte rol in is, zeg maar. En er is nog een bemoeienis met het uurwerk van de Huisduinenkerk. En die situatie is nog niet zo gek lang geleden ontstaan. Die is in 1993, 1994 ontstaan. Toen woningstichting dat pand verwierf. En wij met het toenmalige beheerconstructie een afspraak hebben gemaakt dat de gemeente onderhoud zou plegen aan het uurwerk al daar. Dus dat is de situatie met betrekking tot de andere verplichtingen die er liggen. Daar wordt de feitelijke stand van zaken, hoe dat wij daar juridisch in zitten, wordt daar nog extra onder de loep genomen. Want het is wel de bedoeling, en dat raakt dan aan de vraag van de heer Wijker en van mevrouw Boezekal, dat wij ook gaan bezien wat de mogelijkheden tot wederopzegging zijn. Want het is natuurlijk niet meer van deze tijd dat wij in het bouwwerk van een ander onderhoudswerkzaamheden verrichten. Dat geeft ook een scheefgetrokken situatie, want dan zou je dat feitelijk ook met andere gebouwen moeten doen van andere organisaties. Dus kijk, in deze situatie kan je er nu niet meer onderuit dat wij onderhoud plegen aan de nieuwe kerk. We hebben daar al alles voor in het werk gesteld en die onderhoudsovereenkomst die ligt daar nu eenmaal. En dan zou het natuurlijk onbehoorlijk zijn als je op het moment dat dat ding in een tamelijke staat van ontbinding verkeert, dat je dan zegt van nou, wij zeggen die overeenkomst op. Want dan stel je zo'n kerkbestuur ook voor een plotselinge uitgave die niet van tevoren in te calculeren was.
Voorzitter.
Meneer Pruiksma.
Kan het ook in tweede instantie, meneer Pruiksma? Dat we eerst even de antwoordjes af laten wachten en dan... ja, dank u vriendelijk.
De mops, voor welke gebouwen zijn die? Vraagt de heer Koning. In het vorige commissiestuk heeft er een bijlage bij gezeten waarin precies werd aangegeven voor welke gemeentelijke monumenten dat was. Ik kan ze niet zo even uit het hoofd reproduceren, maar dat is bekend. Waarom de monumentenwacht en niet bijvoorbeeld Stelling Den Helder, begreep ik daar even uit. Ja, de monumentenwacht is bij uitstek een organisatie die ook qua kennisniveau in staat gesteld of in staat geacht mag worden om dit soort opnames te maken. Zij hebben niet alleen verstand van bouwen, maar ook van monumenten en alles wat daarbij hoort. En Stelling Den Helder is natuurlijk ook een partij met aardig wat expertise, maar het is natuurlijk niet bij uitstek een organisatie die je voor dit soort klussen inhuurt. Dan de heer Wendel. Hoe zit het met Ik heb hier verpl staan. Dat zal wel verplichting zijn of zo. Ja, die verplichting...
Ik heb het niet opgeschreven.
Die verplichting die hebben wij nou eenmaal aangenomen met het aangaan van die overeenkomst. En ja, of dat een verstandige geweest is, dat weet ik niet. Dat is destijds onder een bepaalde motivatie gedaan. Dat heeft te maken met die fakkelplicht waar ik u vorige keer al van vertelde. Nou, tegenwoordig doen we dat met maandagochtend met zo'n de eerste van de maand met een moderne pieper. En niet meer met de fakkelplicht. Maar goed, dat zijn overwegingen geweest om destijds die overeenkomsten aan te gaan. Ik kan daar verder maar ook niet veel bij voorstellen. Want ik vind dat je als overheidsorgaan eenmaal niet kan treden in het onderhouden van een pand van een derde organisatie. En dat in ieder geval scheve gezichten zou kunnen wekken bij andere organisaties dus. Maar men heeft dat destijds wel gedaan. Geldt het voor alle kerken? Nou nee, inderdaad, wij zijn tot op heden 4 situaties op het spoor en daar hoort deze dus bij. En daarvan gaan we dus ook na dit besluit straks kijken, op het moment dat we alle juridische invalshoeken zien, gaan we ook kijken of dat we uiteindelijk tot die wederopzegging overgaan. Daar waar mogelijk, want ik kan me ook voorstellen dat er bijvoorbeeld met het uurwerk dat weer een andere situatie is als bijvoorbeeld met de situatie waarin je als 3 partijen ergens in zit. Moeten we ook kijken in hoeverre de gemeente daar echt een harde verplichting heeft of kan je daar op een gegeven moment ook nog op een nette manier uittreden. Ik denk dat we deze overeenkomst, als we die even beschouwen, dat lijkt me vrij eenduidig, die kunnen we na de verplichting die we nu dan aangaan vervolgens ook ontbinden. Dan GroenLinks, nou dezelfde vraag als de heer Wijker, hè? Die heb ik inmiddels beantwoord. En van het CDA heb ik niet echt een vraag kunnen destilleren. Advies.
Nou, ik heb gezegd dat we het mee akkoord gaan, maar ik heb geadviseerd om goede onderhoudsplannen te maken naar de toekomst toe. Maar ik heb in uw verhaal al gehoord dat u dat ook doet.
Oké, dat was hem voor de eerste instantie, voorzitter.
Dank u wel. Dan wil ik graag nu de commissie de gelegenheid geven voor een tweede instantie. Ik zag de heer Pruiksma aan u het woord namens de PvdA.
Voorzitter, om hier onderuit te komen, vanaf te komen, hoe je het ook formuleert. Ik denk dat daar nu voldoende gronden zijn, omdat ik denk dat in het verleden er een verplichting lag op grond van nautische motieven. In de kustnavigatie worden die objecten in de kaart gemarkeerd en die zijn voor zichtnavigatie dus heel belangrijk. Nu, tegenwoordig doen we dat niet meer, dus ik denk dat op grond daarvan wel onder de verplichting uit kunnen komen.
Nog anderen in de commissie? Mevrouw Van Nijdaan namens de SP.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb nog een opmerking met betrekking tot de wederopzegging. We zouden dat wel jammer vinden. Is er ook gedacht aan een soort van 50-50 regeling? Want ik hoor dat er wel positieve geluiden in gaan. Het gaat dan vaak wel om beeldbepalende gebouwen. En ik denk in het belang van het vasthouden van het beeld van Den Helder dat het wel jammer zou zijn als die gebouwen te zijner tijd zouden verdwijnen omdat er dan geen geld is voor het onderhoud. Dat is iets wat ik wilde vragen.
Dank u wel. Ik zie toch ook nog de heer Burggraaf namens het CDA.
Ja, voorzitter. We hebben onlangs een convenant getekend met een stichting die dus ondersteuning geeft aan het onderhoud van de monumenten. Past dat hier ook in?
Dank u wel, meneer Burggraaf. Nog anderen? De heer Wendel namens Prins voor Behoorlijk Bestuur.
Het is niet bedoeld als een flauwe opmerking, maar er staan de hedendaagse dagen ook overal sirenes en dergelijke. Zijn er voor de objecten waar die sirenes op staan dezelfde regelingen getroffen als vroeger voor deze kerktorens, of is dat niet meer aan de orde tegenwoordig?
Dank u wel. Nog anderen? Dat is niet het geval. Dan graag het woord aan de wethouder.
Ja, om gelijk maar met de laatste te beginnen. Geen flauw idee. Wij hebben inderdaad in alle wijken hebben we die sirenes opgesteld staan. Ik weet niet hoe wij dat geregeld hebben, want het zal niet altijd op ons eigen gebouw zijn. Ik neem aan dat we daar de eigenaar een kleine vergoeding voor betalen.
Maar maakte vroeger die fout, waarom nu niet meer?
Nee, maar ik neem aan dat je... Kijk, dan moet je het meer zien als het huren van ruimte. Hè. Nou, wat nu de laatste tijd wat actueel is, is UMTS-master... waar dan vrij forse bedragen voor betaald worden. Maar daar waar het niet onze eigen gebouwen zijn... als dat niet op schoolgebouwen of dat soort dingen gebeurt... dan kan ik me voorstellen dat wij of je wel een overeenkomst hebben met de eigenaar van dat pand... dat zo'n mastje met een zo'n elektronische horen... dat die daarvoor om niet mag staan of voor een kleine vergoeding. Ja. Dan betaal je daar inderdaad een soort gebruikersvergoeding voor. SP vraagt of er geen 50-50 regeling mogelijk is. Nou, zelf voel ik daar niet heel erg veel voor, moet ik zeggen. Er is wel zo dat wij recent een monumentenfonds hebben opgericht. En de heer Burggraaf refereerde daar reeds aan. En daarmee is het mogelijk voor particuliere eigenaren om ofwel een subsidie of een laagrentende lening aan te gaan om hun object daadwerkelijk van onderhoud te voorzien. Dus daarmee zouden ook kerkbesturen een beroep kunnen doen op een stukje subsidie als het gaat om het één keer in de 10 jaar groot onderhoud plegen aan zo'n kerktoren. Dan kunnen zij dus inderdaad een beroep doen op een subsidie ofwel een laagrentende lening nemen om die werkzaamheden op die manier te kunnen bekostigen. Dus die mogelijkheden hebben we voor alle eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende gebouwen reeds mogelijk gemaakt. Tenminste, dat heeft u als raad gedaan.
Goed, met de beantwoording van de wethouder sluiten wij dit agendapunt. En ik denk dat ik de conclusie kan trekken dat wij dit als hamerstuk... kunnen adviseren met een positief advies richting de raad. Omdat wij wellicht niet unaniem lovend zijn, meneer de wethouder. Maar wel, zoals ik begreep, unaniem voor dit voorstel. En wil ik overgaan tot agendapunt 7. De tweede programmarapportage januari-augustus 2007. Voorgesteld wordt hier kennis van te nemen. Ook wordt voorgesteld... in te stemmen met de voorgestelde afdekking van de gepresenteerde afwijkingen. En ook wordt voorgesteld de bij de programmareportage behorende begrotingswijzigingen vast te stellen. De commissie hier aanwezig dient alleen die onderdelen te bespreken die de commissie betreffen... en te adviseren over de bijbehorende begrotingswijziging. Wie mag ik hierover het woord geven? De heer Wijker namens Progressieve Den Helder.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat even om de volgende punten. Op bladzijde 13, waterbreed waterplan. Wat zijn de eventuele gevolgen van de vertraging? Is er al duidelijkheid over aangevraagde ILG-subsidies? Bladzijde 14, de resultaatbestemming van 2005, €450.000. Kan er wat uitleg komen over het schuiven van gelden van de Stichting Den Helder naar Zeestad CVBV? Bladzijde 15. Actualisering nota wonen. Waarom is de planning voor het actualiseren van de nota wonen nu afhankelijk van de regiogemeenten? Het eenduidig regionaal woonruimteverdeelsysteem kan zelfs niet in 2008 worden gehaald. Dit is op ambtelijk niveau besproken. Wat is de invloed van de raad op dit geheel? Bladzijde 16. Hoe is het mogelijk dat het niet kon worden voorzien... dat wij met de bouwleesjes een nadeel van €200.000 zouden oplopen. Bladzijde 17. Wanneer komt er nu duidelijkheid over de subsidie voor het fietspad Zuid van de Zandloper van €103.745? Tot nu toe is er onvoldoende resultaat geboekt bij de provincie. Wanneer komt die dan wel? Is de inspraakprocedure voor de parkeervisie al gestart? Er staat oktober 2007. Parkeerterrein De Zandloper. Hoe is het nu mogelijk dat er weer een bedrag van €180.000 verzuimd is te corrigeren? Moeten dit soort zaken niet aan de raad worden voorgelegd omdat dit boven de €10.000 is? Handhaving blauwe zones. Kan de raad nu eens een volledig inzicht krijgen in de gang van zaken rond het parkeren, waarbij er een heldere kosten-batenanalyse wordt gepresenteerd? Bladzij 18. Hoe kan het nu dat de gemeente weer aansprakelijk wordt gesteld door de projectontwikkelaar voor 95.000 euro. Wat zijn nu de ramingsonnauwkeurigheid en de tijdelijke voorzieningen? Milieu, kan er nadere uitleg komen over de compensatie voor het korten van 149.000 euro? Voorzitter, dat was het. Ik dank u wel.
U ook bedankt. De heer Koopman namens de PvdA.
De punten die u net opgenoemd hebt, daar gaan we mee akkoord. Maar ik heb nog wel even een vraag over het waterbreed waterplan. Want de staat is mij allemaal duidelijk. Maar ons is ter oren gekomen dat er op 2008 vanuit Europa een plan komt. Die parallel loopt of in ieder geval heel veel te maken heeft met het waterplan zoals wij dat hebben. En mijn vraag is dan eigenlijk... Is de verwachting dat dit waterplan wat wij hebben voldoet, dat zal gaan voldoen aan die Europese regels?
Dank u wel. GroenLinks, niet het geval. Progressief Prins voor Bolenbussen, niet het geval. SP, ook niet het geval. De heer Koning, namens de ChristenUnie.
Dank u wel, voorzitter. Heel kort even een opmerking. Het besluit in punt 2 voorziet in het ten laste brengen van het verwachte jaarresultaat A 76.000 euro negatief van de algemene reserve. Ik zou het willen voorstellen om die tekorten dan taakstellend binnen de eigen organisaties te brengen dan wel op te lossen. Dus ik zou graag willen weten of dat misschien mogelijk is.
Dank u wel. De heer Verhoef namens D66.
Voorzitter, bedankt. Ik ga niet alle punten opnoemen die net al aangedragen zijn. Ik wil toch nog even aanhaken op het punt van Sportcentrum Sportcity. En dan vooral dat de vertraging van een half jaar en een verkeerde inschatting een dergelijk groot nadelig bedrag te gevolgen heeft. Ja, dat is toch voor mijn gevoel ook een kwestie van het goed in kunnen schatten van risico's en dergelijke. Ik heb het idee dat een aantal van deze punten ook al een paar weken geleden besproken zijn. Maar ik zou er wel echt aandacht willen vragen voor het risicomanagement op dit soort projecten. Want 6 maanden en dan een ton, dat is toch een aardig bedrag.
Dank u wel. De heer Rijf namens de VVD.
Dank u, voorzitter. Ja, wij zijn blij met de inhaalslag die gemaakt is op het tekort vanuit de eerste programmarapportage. Dus daarvoor onze waardering. En wij zijn ook heel blij met de wijze van presenteren, met name in het hoofdstuk 4. Waar de rapportage per project heel duidelijk wordt gegeven. Dus daar zijn wij zeer content mee. Verder hebben wij ook wel wat opmerkingen en wat bezwaren die reeds genoemd zijn. Ik sluit nog even aan met een stukje op wat mijn buurman heeft aangegeven. Want ik begrijp iets in die berekening niet helemaal waar het gaat over dat sportcentrum Sportcity. De geraamde kosten waren 500.000 euro. Die zijn met 95.000 toegenomen. Dus de werkelijke kosten 595.000. De grondopbrengst staat genoemd 614.000. Daar is 100.000 naar de algemene reserve gegaan. Dan hou je volgens mij 514.000 over. Als je dat van die 595 afhaalt, dan krijg je een nadeel van 81.000 in plaats van 95. Maar misschien doe ik wel iets heel simpels wat helemaal niet zo moet. Maar dat was hem even voorlopig.
Dank u wel. Dan nu het woord aan de wethouder.
Ja, voorzitter, ik moet een cursus snelschrijven gaan doen, heb ik begrepen. Bij Progressief Den Helder ben ik na de helft ongeveer het spoor bijster geraakt. Maar gelukkig heeft de heer Wijker mij een keurig stenseltje overhandigd waarin zijn vragen allemaal opgenoemd werden. Ik zal eens even kijken hoe ver ik kom met die vragen. Waterbreed waterplan, wat zijn de eventuele gevolgen voor de vertraging? Is er al duidelijkheid over de aangevraagde ILG-subsidie? Nou, de vertraging zit er maar in dat het Hoogheemraadschap wat onderbemand is en samen met ons niet nog tot de reeds geplande delen kan overgaan. En is er al duidelijkheid over de aangevraagde ILG-subsidie? Nee. Ik zit zelf in de ILG-gebiedscommissie. We hebben alle aanvragen op dit moment ingenomen. Hebben wij van een positief oordeel voorzien. En die worden dus doorgestuurd naar de provincie. Dat doen alle ILG-gebiedscommissies. Ik kan u wel vertellen dat onze projecten allemaal een positief advies hebben gehad. Dus, nou ja, verder is het aan de provincie om die, maar volgens mij gaat dat binnen een maand of 3-4 gebeuren, uiteindelijk een knoop door te hakken over het wel of niet honoreren van al die projecten. De resultaatbestemming van 450.000 euro kan op het uitleg komen over het schuiven van gelden van Stelling Den Helder naar de Zeestad BV. Ja, dit is wat ouder geld. Dat komt dus uit de resultaatbestemming 2005 vandaan. En dat moest nog steeds een weg vinden naar de stelling. Dat was dus al wel geprognotiseerd dat het daar naartoe zou gaan. In BNW heb ik dezelfde vraag gesteld, want het was mij ook wat onduidelijk. En ik heb daar afdoende antwoord op gehad, zodat ook ik akkoord kon gaan met deze tweede programmareportage. Actualiseren nota wonen. Waarom is de planning voor het actualiseren van de nota wonen nu afhankelijk van de regiogemeente? Nou, dat is daar niet van afhankelijk. Maar wij hebben wel gezegd dat we hebben dus met elkaar afgesproken in de regionale woonvisie dat een nota wonen, waarvan de meeste kopgemeenten gewoon nog absoluut niet zo'n ding hebben, maar de gemeente Den Helder al wel, dat die door iedereen opgesteld moet worden en dat zo'n ding altijd jonger als 4 jaar moet zijn. En nou is onze nota wonen is in 2003 vastgesteld. En als we daar 4 jaar bij optellen, dan komen we ergens eind december van dit jaar uit. En dat betekent gewoon dat wij onze eigen nota wonen weer moeten actualiseren. Daar is overigens verder ook alle reden toe. Ik kan me nog herinneren dat een van de eerste woordenwisselingen die ik met afdelingsmanager hier naast mij had toen ik wethouder werd, was dat ik de nota wonen wilde actualiseren. Want we hadden namelijk een nieuw coalitieprogramma. Er zijn nogal wat dingen op de woningmarkt veranderd. We hebben te maken met krimp. Dus alles rechtvaardigt het om ook daar je nota wonen weer aan, aan te passen. Even kijken. Hoe is het mogelijk dat niet kon worden voorzien dat wij met de bouwleges een nadeel van 200.000 euro zouden oplopen? Nou, we hebben nogal wat woningbouwplannen in de pen. Dat betekent ook dat je erop rekent dat er op een gegeven moment redelijke hoeveelheden woningbouw gerealiseerd gaan worden. En dat je daar dus ook bouwleges voor int. Nou, tot op heden is het nog niet zo dat er al grote contingenten woningen af zijn gekomen. Ja, in de Schoten een aantal complexen. Maar in het stadshart moet het allemaal nog gaan starten. En ja, op een gegeven moment prognotiseer je natuurlijk ook van nou, volgend jaar zullen daar de eerste projecten op gaan leveren gaan worden. En dat levert ons zoveel bouwleges op. Maar goed, op het moment dat die projecten nog niet echt afkomen, dan komt ook de leges nog niet af. Wanneer komt er nu duidelijkheid over de subsidie van het fietspad Zuid van de Zandloper? Nou, we zijn daar nog steeds over in gesprek met de provincie. En wij hadden inmiddels ook gehoopt dat daar al een uitslag van bekend zou zijn. Dan met het liefst ook een positief in onze richting. Dus nou, dat is tot op heden niet het geval. Maar die gesprekken die zijn nog wel steeds aan de gang. Dat is dan weer positief, want anders dan zouden we geen geld krijgen. Maar ik denk dat de ontwikkeling van die gesprekken zich ook niet laat plannen. De provincie probeert natuurlijk ook haar kant van de zaak te motiveren. Wanneer komt er nu duidelijkheid over de subsidie? Dat was die, ja. Parkeerterrein De Zandloper. Hoe is het mogelijk dat er weer een bedrag van 180.000 euro verzuimd is te corrigeren? Moeten dit soort zaken niet aan de raad worden voorgelegd? Nou, volgens mij is dit puur een administratieve omissie. Maar dan moet ik even terug naar het stuk, want daar staat het allemaal in. Even kijken hoor. Voor de uitgavenkant is het krediet aangepast, maar voor de subsidiekant is er een verminderde opbrengst van 180.000 euro verzuimd te corrigeren. Dus nou, is inderdaad meer een administratieve kwestie, maar het betekent wel dat er niet met dat bedrag gerekend is. Dus dat betekent ook dat het feitelijk aangepast zal moeten worden binnen het krediet. En nou, zoals u leest kan dat ook binnen het krediet worden opgevangen. Dan zou uw volgende vraag kunnen zijn, zijn die kredieten dan niet te ruim afgesteld? Maar goed, dat. Even kijken. handhaven blauwe zones. Ja, ik wil u niet op ideeën brengen hoor, maar... Kan de raad nu eens volledig inzicht krijgen in de gang van zaken rond het parkeren? Waarbij een heldere kosten-batenanalyse wordt gepresenteerd. Parkeren is een van de meest lastige dossiers. Ik kan u zeggen dat ik in 19 april 2006 aantrad. En dat wij een week later al een voorstel hadden liggen voor de voorjaarsnota. Waarin wij een 250.000 op een van mijn portefeuilledelen parkeren gingen bezuinigen. Om geld te verdienen voor de algemene reserve. Ja, we moesten gewoon de algemene middelen dichtmaken. En daar werd gezegd, nou oké, dat kan dan wel uit parkeren komen. Dus daar moet je dan een 250.000 extra op verdienen. Vervolgens heb ik met uw raad overigens ook nog een stevige discussie gehad over het opzeggen van de blauwe zones. Want u weet ook dat het continueren van blauwe zones ook geld kost. Nou, dan zit je ook in de orde grootte van €230.000. Dus dan ligt er in één keer een belasting op zo'n parkeerproduct van bijna €500.000. En dat moet je wel allemaal kunnen verdienen. Nou, we hebben geprobeerd met allerlei fine-tune maatregelen. U heeft daar nog een aantal handreikingen voor gedaan. Om daar zoveel mogelijk van te zorgen dat we niet te veel misliepen van die €500.000 die het product meer op moest brengen. Nou, dat is redelijk gelukt. We hebben vervolgens nog de tarieven aangepast. U heeft daar vervolgens weer een dubbeltje afgedaan. Nou, uiteindelijk zorgt dat ervoor dat we nu €190.000 minder binnenkrijgen als dat wij uiteindelijk begroot hadden. Maar het is een lastig dossier. Ik bedoel, als je te maken hebt met en die korting en je hebt te maken met blauwe zones die je moet blijven handhaven. En vervolgens ook nog een parkeerfonds hebt wat uiteindelijk straks geld op moet gaan leveren voor garages. Ja, dan zijn dat eigenlijk drie dingen die niet met elkaar te rijmen vallen. Zonder dat op een van die drie uiteindelijk concessies gedaan wordt. Vandaar dat wij nu ook in relatie tot het parkeerfonds op voorstel van de VVD aan het kijken zijn waar dat we nu het beste die knoop kunnen doorhakken. Want je zal hem een keer door moeten hakken. En of dat nou in de blauwe zones terecht gaat komen, of in de korting die we hebben, of in het eventueel minder stringent toepassen van de nota bouwen en parkeren. Ja, daar zal een keer wat met elkaar over gevonden moeten worden. En dat moet ik niet alleen doen, dat moeten wij samen doen. Dus. Maar ik ben het met u eens. Het parkeerproduct laat zich ook slecht voorspellen. Het blijft afhankelijk van hoeveel toeristen je in je stad krijgt en hoeveel bezoekers. En hoeveel muntjes er in de automaten gegooid worden. Er zijn een aantal vaste kosten, maar er zijn ook een heel aantal variabelen. Eens even kijken, volgende vraag. Hoe kan het nu weer dat de gemeente weer aansprakelijk wordt gesteld door de projectontwikkelaar voor €95.000. Nou, die projectontwikkelaar stelt ons niet aansprakelijk voor €95.000. Dus heeft u het stuk iets wat verkeerd geïnterpreteerd. Wat in het stuk uitgelegd wordt is dat wij een bouwraming hadden. We hebben daar grond verkocht. We hebben een aantal taken op ons genomen. En dat zouden wij voor een x-bedrag uitvoeren. Uiteindelijk bleek dat wij dat werk voor ongeveer een ton minder zouden kunnen uitvoeren. Dat was de inschatting op enig moment. En op dat enig moment is die ton ook zeg maar weer overgedragen aan de algemene middelen. En wat er nu feitelijk gebeurt is dat er een correctie plaatsvindt. Omdat het nu achteraf blijkt dat we die €95.000 toch nog nodig hebben. Dus de te vroeg afgedragen middelen, zeg maar winst. Die moet nu toch weer teruggestort worden, omdat we hem gewoon nodig hebben in het project, om het project uiteindelijk goed af te kunnen ronden. Vervolgens heeft het project ook nog een keer een vertraging opgelopen. En dat kwam omdat BMW niet af wilde wijken, gemotiveerd af wilde wijken. Dat is toegestaan, dat is de hardheidsclausule, binnen de nota best besteed. BMW heeft gezegd van nou nee, wij willen ons strak aan best besteed houden. En niet gemotiveerd afwijken om het te gunnen aan die uitvoerder. Dus wij willen gewoon keurig door drie partijen geoffreerd hebben en dan kiezen wij de laagste. Nou, dat is gebeurd, maar dat betekent dat er vervolgens door de organisatie die ons eerst verzocht had om gemotiveerd af te wijken, een heel bestek gemaakt moest worden om dat uiteindelijk tot een offerte te laten leiden. Dus vandaar dat er een vertraging in dit project heeft gezeten. En daar zal naar alle waarschijnlijkheid de projectontwikkelaar ons aansprakelijk voor gaan stellen. Nou, dat hebben ze inmiddels een brief gedaan. Wij hebben daar een eerste weerlegging op gemaakt. En verder moeten we zien hoe dat afloopt. Nou, dat waren de vragen van Progressief Den Helder. Dan de Partij van de Arbeid. Voldoen wij aan de Europese wetgeving? Nou, waterbreed is een tamelijk futuristisch geschreven plan, waarin wij eigenlijk, als je het afzet ten opzichte van de regiogemeente, al heel erg ver zijn in het uitvoeren van onze watertaken. Nou, er komt straks op ons af de kaderrichtlijn water. Dat is een Europese regelgeving en die wordt via stroomgebieden bepaald. Nou, wij zitten in het stroomgebied West, Schermerboezem West, Noordwest geloof ik. En in dat gebied hebben wij ook een aantal taken binnen het verbeteren van de waterkwaliteit. Dat heeft onder andere te maken met het afkoppelen, dus riolering en regenwater afkoppelen van elkaar, zodat je niet meer, als er enorme regenbuien zijn, een riool overstort in je oppervlaktewater hebt. Nou, zo zijn er nog een aantal zaken. Dat heeft te maken met oeverzones, ecologische oeverzones. Nou, we zijn daar overal volop mee bezig. En wat dat betreft dekt waterbreed eigenlijk fantastisch hetgeen de kaderrichtlijn water straks van ons vraagt. En ik kan eigenlijk wel zeggen dat als wij nu volledig de kaderrichtlijn zouden moeten ondertekenen, dat wij niets meer doen als dat het uitvoeren van waterbreed, wat we dus al voorgenomen hadden samen met het Hoogheemraadschap. Nou, dat is mooi. Het is overigens zo dat een maand geleden dat er een uitnodiging geweest is vanuit het Hoogheemraadschap om gemeenteraden te informeren over de kaderrichtlijn water. Ik heb begrepen dat dat toen met de uitnodiging op de Griffie niet helemaal goed gegaan is. Ik was daar ook als enige op die avond vanuit Den Helder. En ik heb wel gevraagd of dat het mogelijk zou zijn dat wij in commissieverband een keer een wat uitgebreidere toelichting zouden kunnen krijgen op de kaderrichtlijn water. En men heeft aangegeven dat dat op afroep kan gebeuren. Dus ik zal, als u daar prijs op stelt, de Griffie van op de hoogte brengen. En dan kunnen zij die afspraak verder gaan maken.
U mag heel even kort nog een vraag stellen. Dat heb ik de heer Rijf net ook gegund.
Tijdens de begrotingsbehandeling hebben we het over de riool gehad. En toen kwam eigenlijk hetzelfde een beetje ter sprake. Dat ook daar Europese regels voor zouden komen, waarvan we nog niet wisten, ik zeg het nu even met mijn eigen woorden, zo staat het erin, wat daar de gevolgen van zijn. Nou had de wethouder het net over de overstort van de riolen, die hebben natuurlijk weer invloed op het wateroppervlak. Zijn er twee dingen die toch een beetje in elkaar schuiven?
Ja, ik weet niet of ik uw vraag helemaal goed interpreteer, maar de kaderrichtlijn water stelt onder andere, dat hangt ook van het gebied af waar je zit, stelt per gebied eigenlijk andere eisen. Het gebied waar wij zitten wordt onder andere een eis gesteld aan het afkoppelen van regenwater. Om te voorkomen juist dat je riool over laat lopen in je oppervlaktewater. Nou, het maken van onder andere bergbezinkbassins, zodat je veel beter in staat bent om buffercapaciteit hebt in je riool, is een van de maatregelen. Het afkoppelen is een andere maatregel. Nou, zo zijn er een aantal zaken. Nou, en dat zijn eigenlijk allemaal zaken die wij in voorbereiding hebben. Dus dat betekent dat wij echt goed klaar zijn voor de komende Europese regelgeving. Maar ik denk dat het inderdaad verstandig is om uw commissie een keer goed in dit onderwerp mee te nemen. En daardoor het Hoogheemraadschap zo'n presentatie van te laten geven. De ChristenUnie vraagt of dat de €76.000 negatief waarop de tweede programmarapportage eindigt, of dat die niet meegenomen kan worden taakstellend voor de totale organisatie. Ik denk dat dit een vraag is die thuis hoort bij beheer en middelen. Ten tweede denk ik niet dat je dat zou moeten willen doen tussentijds in een programmarapportage. Maar dat je wellicht zoiets in een jaarrekening zou moeten regelen. Ja. D66 vraagt aandacht voor risicomanagement en refereert daarbij ook aan Kwelderduin. Nou, ik heb net aangegeven dat dat niet zozeer een kwestie is van een mismatch en daarbij een forse overschrijding, maar dat het een wat te premature inschatting was van we hoeven niet alles op te maken en we kunnen dus een doorstorting maken naar de algemene middelen. En dat we die nu weer corrigeren. Maar voor risicomanagement ben ik overigens altijd in, hoor. Want ik denk dat we hebben als gemeente, zouden we ook een beter projectmanagement kunnen voeren. Daar zijn we inmiddels met elkaar ook achter. Daar zegt, dacht ik, ook het plan van aanpak van de organisatievisie iets over. En ik denk ook dat risicomanagement wat dat betreft nog een wat onderbelicht deel is. De VVD die komt met een listige rekensom van die 95.000 euro en zou dat geen 81 moeten zijn. Als ik zo even snel met u meereken, dan kom ik op exact dezelfde conclusie. En ik heb daar geen antwoord op. Nou, kijk ik vertwijfeld naar links.
Pas je waar?
Nou, dat weet ik niet. Want...
We gaan dus even kijken of het klopt.
Ja, exact. Nou, we gaan bekijken of het klopt. Want passen we aan, dat is me wat te makkelijk. Want het zal namelijk niet voor niets opgenomen zijn. Ik denk dat dit... Want dit is namelijk een summiere toelichting, hè. En waarschijnlijk ligt er wel iets anders nog aan ten grondslag. Wat hier wellicht niet in het stuk staat. En dat zal misschien verklaren dat het bedrag van 95.000 wel goed is. Dus... Maar we kijken het in ieder geval wel voor u na. En u krijgt daar nog antwoord op.
Goed. Is er nog aanleiding voor een tweede ronde? Dat is wel het geval. Ik ben even aan het inventariseren wie nog een tweede ronde wenst. Ik zie de heer Wijker, ik zie de heer Rijf. Dan eerst het woord aan de heer Rijf.
Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben natuurlijk blij met de toezegging van de wethouder, dat het nog even nagerekend wordt. En ik deel ook zijn gedachte dat daar wel iets achter schuil gaat. Maar dan bij deze, als dat blijkt, dan de volgende keer graag het volledige verhaal, waardoor deze misvatting niet kan ontstaan. Dan heb ik nog een vraagje. Het is mij niet helemaal duidelijk, want daar staat op een gegeven moment, en die vraag is nu naar boven gekomen, van als gevolg van de vertraging heeft de projectontwikkelaar de gemeente aansprakelijk gesteld voor de geleden schade. Staat er op een gegeven moment nadeel 95.000 euro. Maar volgens mij heeft dat niets met elkaar te maken. Hè? Nee, dat heb ik dan goed begrepen. Maar als de projectontwikkelaar de gemeente aansprakelijk heeft gesteld, dan heeft hij vast met een bedrag gezwaaid. Ja, maar kunt u daar iets over zeggen? Is dat heel schokkend?
Nou, wel dat ik er niet blij van werd. Maar kijk, je moet ook, want dat bedrag is dan opgebouwd uit een heel aantal fragmenten. En daarvan kan je als gemeente natuurlijk zelf ook wel de inschatting maken van nou, dat zou redelijk zijn. Hè? En er zijn ook een heel aantal bedragen waarvan je zegt van nou, dat is absoluut niet redelijk. Dus, maar goed, we zijn daar over in discussie met die partij tenminste.
Of is dat misschien die ontbrekende 14.000 euro?
Nee. Nee.
Oké, dank u wel, de heer Wijker.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wou nog even een vraagje stellen over dat parkeergebeurde. Want als ik nou kijk naar het jaar 2000, dan hebben ze 950.000 euro opgehaald. En er is maar 52.000 euro naar de algemene reserve gegaan. Nou, dan zou ik zeggen van weg met die hele parkeertoestanden. Dan maak je alle burgers weer blij. Je maakt de toeristen blij. En dan zie je alleen maar lachende gezichten in de stad. Ik dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, de wethouder.
Ja, ik kan de bedragen die de heer Wijker nu noemt niet zo snel vinden. Welke pagina staat dat? Dat heeft u uit de productbegroting waarschijnlijk. Ja, exact. Ja, nee, maar goed. Daar zit natuurlijk een hele kostensystematiek achter. Daar gaat een afdracht naar parkeergroep Nederland. Het doel van de gemeente is om parkeren budgetneutraal vorm te geven. Wij hoeven daar niet op te verdienen, maar we moeten er ook niet bij leggen. Dus nou, Op het moment dat je een heel aantal kosten hebt en inkomsten, ja, dan is dat een heel gespecificeerd verhaal. Er worden ook parkeerambtenaren van betaald, er worden verkeersambtenaren bij de gemeente van betaald. Dus dat geld moet opgehaald worden. Dus dat is een heel divers verhaal. Er is afschrijving voor de apparatuur, noem maar op. Onderhoud van parkeerplaatsen. Dus dat is een heel complex verhaal. Het gaat er alleen maar om, je doet het omdat je het parkeren wil reguleren. Want als je het parkeren niet reguleert en je zegt van oké, vanaf nu heffen we alle parkeer de plaatsen en het feit dat je ervoor moet betalen, heffen wij op, we hebben geen regelgeving meer. Dan wil iedereen voor de deur bij V&D parkeren. En voor de deur bij de Albert Heijn in de stad. En dat wordt dan een ongelofelijke chaos. De politie is niet in staat om daar ook maar enige mate van controle op uit te oefenen. Pas als er echt enorme opstoppingen zijn, dan gaat de politie zich daar eens mee bemoeien. Dus je doet het omdat je wil reguleren. Dat je wil dat mensen op bepaalde plaatsen parkeren en dat het geen rommeltje wordt in je binnenstad. En om dat te kunnen doen, moet je nou eenmaal handhaven en controleren. En om dat te kunnen betalen, moet je ook parkeerbijdrage heffen. Dat is in feite de volgorde van het verhaal waarom we dit doen.
Dank u wel. Maar natuurlijk, meneer Wijker.
Dan begint het eigenlijk een beetje op een soort werkverschaffingsproject te lijken. Of is dat een beetje gemeen?
Nou, het werkverschaffingsproject, kijk. Je wilt nou eenmaal niet dat het een rotzooitje wordt in je stad. Dus je wilt dat mensen op parkeerterreinen die we daarvoor ingericht hebben, parkeren. En niet dat er op zaterdag 200 auto's in de Beatrixstraat staan en dat we dan die marktkramen nog op moeten gaan zetten of zo. Dat is waarom je het doet. En ik heb net uitgelegd hoe dat die hele cascade van gevolgen in elkaar zit, om dat ook als gemeente kostenneutraal te kunnen doen. Dat is geen kwestie van werkverschaffing. Maar het is dus geboren vanuit de noodzaak om het parkeren te willen reguleren. En daar komt het hele kostenverhaal achteraan.
Dank u wel. Ik mag ook aannemen dat er boel burgers zijn die blij zijn als de Belastingdienst en de politie werd opgeheven. Maar dat terzijde. Goed, ons wordt gevraagd, of de commissie wordt althans gevraagd, om een advies uit te brengen richting de gemeenteraad. Eigenlijk twee belangrijke punten daarin: in te stemmen met de voorgestelde afdekking van de gepresenteerde afwijkingen en ook de bij de programmarapportage behorende begrotingswijziging vast te stellen. Ik wil graag nog even heel kort langs alle fracties om te kijken wat op dit moment hun standpunt is. Het VVD?
De VVD is akkoord.
Oké, hamerpunt dus voor u, D66?
Ook akkoord.
Dank u vriendelijk, ChristenUnie.
Voor zover het kan beoordelen, akkoord.
Dank u vriendelijk. TSP?
Wij zijn niet akkoord.
Kunt u ook vertellen waarom niet?
Waarom niet? Wij hebben sowieso tegen de begroting. Hoe noem je dat zeggen? Ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen.
Maar goed,
We hebben afgesproken met de fractie dat we tegen de programmabegroting zouden stemmen. Maar ik weet nou niet zo snel hoe ik dat even kan beargumenteren.
Goed, de beargumentering is misschien niet noodzakelijk, maar het gaat erom of u dit dan als bespreekpunt in de gemeenteraad wilt terug laten komen.
Nee.
Dat is niet het geval.
Nee.
Okay. En de heer Wendel?
Wij nemen nog even terug naar de fractie en bespreken dat daar.
Dus dat betekent dat u het graag als bespreekpunt terugziet op de raadsagenda?
Waarschijnlijk wel.
En welke punten wilt u dan specifiek bespreken?
Dat in zijn algemeenheid. Geen specifieke punten. Geen gedetailleerde toestanden. We hebben wat statements daarover.
Maar dat betekent dat ook uw partijgenoot, de heer Prins, het wellicht met een stemverklaring kan redden?
Mogelijk.
Een uitgebreide?
Mogelijk.
Oké. Okay. GroenLinks?
Wij nemen het ook nog mee terug naar de fractie, omdat het ook over de andere commissies nog besproken moet worden.
Maar specifiek de onderwerpen die bij deze commissie passen?
Nee.
Oké.
Okay. Voor ons geldt hetzelfde. Ik neem het ook nog mee terug naar de fractie. En ook niet een specifiek onderdeel, misschien in zijn algemeenheid.
In zijn algemeenheid. U heeft niet specifieke onderwerpen waar u nog met anderen wil over debatteren. Ook niet. CDA, sorry. Geen bijzonderheden. PvdA.
Wij gaan akkoord met het gedeelte wat we vanavond besproken hebben.
Dank vriendelijk. Goed, het is even lastig om nu een conclusie te trekken hoe wij dit gaan agenderen op de eerstvolgende raadsvergadering.
Complimenten, voorzitter, als het even mag. Ik vind dat u het goed doet. De vraagstelling is ook helemaal duidelijk. En ik begrijp ook niet waarom de collega's over dit punt van het verhaal niet een ja of een nee kunnen zeggen. Dus ik vind het wat vreemd. Maar goed, dat is voor ieders persoonlijke verantwoordelijkheid.
Nou goed, het vervelende is op dit moment dat wellicht een aantal partijen het als bespreekpunt willen zien op de agenda. Alleen dat men niet weet waar men over wil praten en met wie men daarover wil praten. Dus dat maakt het nogal onduidelijk. Maar goed, we zullen deze mededelingen en opmerkingen meenemen naar de agendacommissie. Er zit iets anders op.
Ja, voorzitter, ik ben benieuwd hoe de fractie van Kies Kees en de Stadspartij hierop reageert. Want die zijn niet aanwezig.
Nou, waarschijnlijk hebben ze een keuze gemaakt, meneer Bruiksma.
Voorzitter, het is misschien even de aanvulling op de heer Rijf. Het is natuurlijk ook lastig om, als je over specifiek SNB-onderdeel spreekt, over wat betreft de programmarapportage, om dan het stuk in zijn geheel al te agenderen, hetzij bespreken.
Nee, dat is niet het geval. Het gaat specifiek om of er punten aangedragen worden ter bespreking in de eerstvolgende raad vanuit de commissie SOB. Dus ja, het gaat specifiek over onderwerpen die hier besproken zijn.
Is het stuk wat u betreft als hamerpunt geschikt of niet? Ik denk dat dat ook afhangt van wat er in de andere commissies natuurlijk uitkomt in zijn geheel, toch?
Dat klopt inderdaad, maar dat is dan een conclusie die komt uit de andere commissies. Ja, en dat we dan uiteindelijk gaan agenderen en gaan discussiëren, debatteren over die specifieke onderwerpen vanuit die andere commissies. Niet meer uit deze commissie. Dat betekent dat we niet deze commissie nogmaals gaan herhalen en andere mensen daarmee gaan vermoeien. Ik bedoel, het lijkt even wat technisch, maar ik bedoel, zonder inhoudelijk ook namens kieskees.nl in te gaan, meneer Pruiksma. Dank u vriendelijk. Goed, we nemen het mee op deze manier. Met misschien een puntje ter aandacht voor ons allen. We gaan over naar agenda punt 8. Ter kennisname de besluitenlijst van de commissie Stadsontwikkeling en Beheer van 22 en 29 oktober. Zijn er nog mensen die daar bijzonderheden hebben? Dat is de heer Koopman, zie ik. Meneer Koopman heeft het woord.
Voorzitter, wij hebben bij de vergadering van 22 oktober aangegeven dat wij toezeggingen van de wethouders graag in de actiepuntenlijst wil opgenomen. Dat is wat betreft de commissievergadering van de 22e is dat gedaan. Maar nou staan er bij de commissievergadering van de 29e staan vier toezeggingen van de wethouders. En twee van Bosco de Jong en twee van Fritsen. En ook die willen wij graag in de actiepuntenlijst opgenomen zien. Zodat ze niet verwateren.
Dat is
misschien kunnen we dat standaard afspreken, dat als dit soort toezeggingen erin staan, dat ze dan automatisch naar de actiepuntenlijst gaan.
Het lijkt mij een goed plan. Ik weet niet hoe andere commissieleden daarover denken. Ik zie heel veel ja geschud. Dus we zullen dit meenemen ook in de actiepuntenlijst. Dank u vriendelijk. Dan wil ik ook overgaan naar agenda punt 9, de actiepuntenlijst zelf. Met de mededeling dat we deze punten dan de volgende keer mee gaan nemen. Ik wil ze even één voor één langslopen. Actiepunt nummer 1, SOB september 2005. Het gaat om de kadernota groen. Deze zal terugkomen in november 2007.
Voorzitter.
Ja, dan even een opmerking van de wethouder.
Ja, dat wordt iets later. Dat wordt. Ik heb begrepen dat die 4 december in het college komt. En dat betekent dat die, zeg maar, 2-3 weken later. Nou, maar Griffie weet precies.
Nou, wij hebben hier inderdaad gezien met een terugkoppeling langs de ambtelijke organisatie dat er een januari 2008 op staat op dit moment. Ja?
Hetzelfde geldt voor bezoekerscentrum Mariendal. Dat stuk hebben wij inderdaad, zoals hier staat, halverwege november in het college behandeld. Maar we hebben daar een aantal oplossingsrichtingen geformuleerd en daar wordt ambtelijk nu aan gewerkt. En zij komen daar 11 december in het college op terug. En dan zal dus daarna ook weer de commissie zeg maar geïnformeerd worden.
Gaat u nu de actiepuntenlijst behandelen? Of ga je
nee, maar ik geef alleen even aan met reden waarom punten dus niet in, zoals hier staat, november 2007, maar iets later aan de beurt zullen komen.
Heel goed, dank u vriendelijk.
Voorzitter, misschien even een aanleiding van het laatste, mag dat even?
Als we op het actiepunt komen, we hebben nog even actiepunt 2 en 3 ook nog even af te werken. We komen zo op 4.
Even het antwoord over het bezoekerscentrum. Wij zouden dat dan graag terug willen zien nog dit jaar op de commissievergadering van 17 december, dacht ik. Die week erop, want we zijn toch wel heel nieuwsgierig hoe het er nu voor staat.
Dat wordt wel heel krap. December naar 17 wordt wel heel krap.
11 december in het college, begrijp ik.
Ja.
In de week erop.
Ik nou, weet niet, dan kijk ik even naar Rob.
10 december. 10 december is de laatste commissievergadering. 17 december is de laatste raadsvergadering. En dan gaan we al naar 14 januari.
Dus misschien
nog steeds in de war door 10 en 11 november. Ja, ik was er ook, ik kwam er ook niet uit.
Ik wil wel kijken of ik... maar dan moet ik nog even kijken wat daar ook de mogelijkheden zijn. Of bijvoorbeeld tussentijds de commissie bijvoorbeeld een memo kunnen sturen. Iets in die orde grootte. Nou.
Voorzitter, misschien... We hebben destijds vragen gesteld ook over. En toen werd inderdaad ook gezegd dat het nog in het college tussen zou komen. En dat daar daarna dan een wel overhoog antwoord gegeven zou kunnen worden. Misschien dat dat inderdaad nog wel... voor het einde van het jaar mogelijk is hoor. Maar...
Ik denk dat het wellicht handig is om dit gewoon in de commissie te bespreken in januari 2008. Want dan zijn alle stukken beschikbaar. Of wilt u het nu al behandelen?
Nee, maar die vragen staan. Dus ik denk dat, als daarop gezegd is dat er een antwoord op komt, dat misschien vooruitlopend op al wat helderheid verschaft.
Goed, maar de helderheid zal er zijn, maar de bespreking vindt plaats in januari. Zo simpel is het. Met de toezegging van de wethouder. Dan actiepunt nummer 2, het evalueren van het welstandbeleid als zodanig.
Overigens,
en de toepassing daarvan.
Om over dit punt nog even iets meer te zeggen.
Nee.
Er staat in het stuk van de tweede programmarapportage bij Kwelderduin, staat al redelijk precies beschreven tot op vorige week hoe de vlag erbij hangt, zeg maar.
Nou, wordt u toch verschrikkelijk op uw wenken bediend. Goed, actiepunt nummer 2. Het evalueren van het welstandbeleid als zodanig en de toepassing daarvan. Hier staat datum terug december 2007. Dit staat bij mij op dit moment na terugkoppeling met de ambtelijke organisatie op april 2008. Ja, goed, daar kunnen wij weinig mee, maar de stukken zijn helaas nog niet beschikbaar. Dus wij zullen ook dit punt veranderen. Datum terug naar april 2008. Actiepunt nummer 3. Wijkgericht werken staat ook november 2007. Dit gaat nog volgende maand behandeld worden in december 2007. Ook wederom naar terugkoppeling met de ambtelijke organisatie. Dan komen wij bij het bezoekerscentrum Mariëndal. Zoals genoemd door de wethouder, januari 2008 komt hij terug als behandeling in deze commissie. En actiepunt nummer 5, dat is de Kerktoren Weststraat. Deze kan wat mij betreft vervallen, maar dat is natuurlijk aan u, omdat deze in deze commissievergadering behandeld is. Maar goed, dat is aan u. Ja, kunnen wij hem laten vervallen? Mooi, dan zullen we die van de actiepuntenlijst laten vervallen. Dan heb ik verder geen bijzonderheden meer en dan sluit ik deze vergadering en wens ik u een prettige avond.